Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we in deze dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal uit Psalm 116 gaan zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere, voor zijn gena vergelden, vers 7. En ook de versen 10 en 11. Ik zal u na met dank erkentenis verheffen. En ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Psalm 116, vers 7, 10 en 11. Bestel onze leesdienst onder de tucht en de belofte van de heilige wet God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we Psalm 119 vers 14 met oog op Petrus en op ons. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik me naar uw bevelen moet gedragen. Psalm 119 vers 14. Hoort nu de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst huis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de water onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegen de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij nu samen Gods aangezicht bidden zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, die vanuit de hemel ons vanmorgen hebt gegeven, de tekenen van brood en wijn. En wat heerlijk is, Heer, om daarvan te zingen. Ik zal bij de kelk des heils, de beker der dankzegging, uw naam verheffen en uw lof vermelden als we terugdenken. Terugdenken aan vanmorgen. Terugdenken aan u, Heere Jezus Christus. Toen u uw bloed vergoot en uw lichaam gaf, gevangen liet nemen tot in de dood aan het kruis. En een oneindig diepere vreugde is ons deel, oneindig dieper. Dan ooit iemand met carnaval vieren krijgen of ervan maken kan. Oneindig diepere vreugde. Daar bij u, aan uw tafel. Heere, gij kent onze dank. Als aan uw tafel mochten overdenken. Degenen die de Vader mij gegeven heeft. Daar zal ik er geen van verliezen. En als ze mochten overdenken, daar ben ik er nou ook een van. Door onuitsprekelijke, onverdiende genade. U kent onze dank als we dat voor het eerst van ons leven mochten ontvangen vanmorgen. U kent ook onze aanvechting, onze teleurstelling. Ja, Heere, wat er ook maar kan zijn in ons hart, waarin we misschien onszelf niet begrijpen, onszelf niet verklaren kunnen. We geven het alles. En we geven een ieder in uw hand, Heere. We bevelen elkaar aan uw genade en we bidden om genade. Juist als avondmaalgangers bidden om genade, genade die ons vasthoudt. Die ons bewaart voor het vallen in zonde. Die ons inzicht geeft. Die ons de kracht geeft om u na te volgen. Om eenswillend te zijn met u. Heere, laat ons toch klaar en onbescheiden zien. Hoe ons uw geboden hebben te gedragen. Opdat ook leren biddend daarop pleiten, Heere. Dagelijks, Heere, voed ons. Heere, versterk ons, om dagelijks terug te keren, tot wat u hebt beloofd en wat u hebt verzegeld. We bidden er evenzeer om genade, vrienden, die niet aanging. Omdat we geen belijdenis nog gedaan hebben. Of omdat we er vanavond eigenlijk spijt van hebben en de dienst over zouden willen doen. Of omdat het ons eigenlijk nauwelijks iets doet, het niet aangaan, het niet aan kunnen gaan. Heere, geef ons uw genade. En genade is toch altijd dat werk in ons, dat ons doet vluchten tot u, de Heere Jezus Christus. Heere, laat ons zien, dat een leven met u zoveel beter, zoveel heerlijker is. Zoveel meer biedt in dit leven en voor de eeuwigheid. We dragen daar een uw kerk aan op die wordt vervolgd, Heere. Dat ook zij dat zien mag en kracht ontvangen mag om het kruis te dragen. Ook wijsheid, hoe zich te gedragen. Als er aanvallen komen, als er bedreigingen zijn in woorden en met daden. Heere, geef uw volk er wijsheid en kracht. En maak aan haar uw woord waar. En geef haar zicht op. Degenen die gij mij gegeven hebt, daar heb ik niemand van verloren. We bidden ook, al lijkt het een groot woord te zijn, voor wie in Nederland vervolgd wordt. Of wie in Nederland dingen misloopt. Ondernemers die dingen mislopen, vanwege eerlijkheid en een onderhouden van uw geboden. Scholieren, studenten, die alleen staan, misschien wat schamper worden nagekeken en uitgelachen. Degene die een eigen huis en een eigen gezin, eigen huwelijk, zich een eenling voelen en onbegrepen voelen en weten vanwege uw naam. Heere, gedenk allen die beproefd worden. Als u een weg te gaan geeft die we van ons af zouden willen bidden. Die we ontkomen zouden willen. En als misschien stukje bij beetje duidelijk wordt dat het toch een weg is die u met ons gaan wilt. Heere, geef uw sterkte en uw kracht. Gedenkt u ons allen ook als gemeente. We bidden voor de verkoping, voor de zending aanstaande zaterdag, zo het geeft. Zegen alle voorbereidingen. Geeft u een gezegende opbrengst. We willen die het werk van Thomas en Colby Roes ten goede mag komen, nu en in de toekomst. Zegent u hen. En geeft dat zij hun plaats u ontvangen mogen. Door u gesterkt zich mogen weten. Wil ook voor het huis van licht en werk van Willem en Wien van den Berg daarin. Dat het voor vele kinderen echt licht mag geven. Licht in de harten. Licht op u, Heere Jezus Christus. Hoort u ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Nogmaals lezen we uit Johannes 18. We lezen weer twee versen verder, nu de versen 1 tot en met 11. We staan er nu vooral stil bij die laatste twee versen, vers 10 en vers 11. Het woord Gods luidt Johannes 18 vers 1 als volgt. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron. Waar een hof was waarin hij ging en zijn discipel. En Judas die hem verriet, wist ook die plaats. Omdat Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebben de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën. Kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapens. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit. En zei tot hen... Wie zoekt gij? Ze antwoordden hem, Jezus Nazarener. Jezus zei tot hen, ik ben het. En Judas die hem verriet stond ook bij hen. Als hij tot hen zeide, ik ben het, ging ze achterwaarts en viel het te raden. Hij vroeg dan wederom, wie zoekt gij? Ze zeiden, Jezus Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt... Zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden. Dat hij had gezegd. Uit degenen die gij mij gegeven hebt. Heb ik niemand verloren. De verse voor vanavond dan. Simon Peters dan. Hebbenswaar trok het uit. En zoeg de dienstknecht van de hoge priester. En hield zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus. Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover de schriftlezing, de tekstlezing. We letten ten eerste op het zwaard, ten tweede op de beker, ten derde op de vrucht. Het zwaard van Petrus, de beker die de Vader geeft en de vrucht voor ons. Zwaard, beker en vrucht. Voor vanavond wordt u het volgende meegedeeld. De tweede Lijdenszondag, 18 februari, de Overlente. Houdt smorgens voorgaan door meneer A. Simons uit Montfoort. In de avonddienst hoop ik zelf graag weer jullie allen te ontmoeten. Na deze dienst is de avondmaalskring in de oude school, waar ieder van harte voor is uitgenodigd. De ouderen kunnen ze opgeven voor de maaltijd met de jeugdvereniging. Die maaltijd is aanstaande donderdag. Opgeven doet u dat vooral tot en met morgenavond. En nogmaals de verkoop in de baten van de zending aanstaande zaterdag van 10:00 tot 14:30. De collecte de eerste voor de bijdrage aan christelijke zorginstellingen. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit de 40ste psalm. Ziende op Christus en zijn bereidheid tot het lijden, Psalm 40, vers 3 en 4. Mijn God, ge hebt uw wonderen groot gemaakt. En brandofferen, nog offer voor de schuld voldeed aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere. Psalm 40, vers 3 en 4. Johannes 18, vers 10 en 11. Vers 11 vatten het kortste samen. Jezus dan zei tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Het zwaard, de beker en de vrucht, de zegen voor ons. Gemeente, de zwarte bladzij van zijn leven. Nou, als je het over Petrus hebt, dan denken we, lijkt mij het eerst, aan die nacht van zijn verloochening. Zwarte bladzijde in Petrus' levensboek. Drie keer Jezus verloochenen. Wat moet hij daar, Heer Jezus, een oneindig verdriet mee gedaan hebben. Maar misschien is wat we vanavond van Petrus gelezen hebben wel een nog zwartere bladzij. Nog ergere zonde geweest. Waarmee het Jezus nog moeilijker heeft gemaakt dan met zijn verloochening. Namelijk hier. Met zijn verdediging van Jezus. Zwarter dan zwart is deze bladzij uit Petrus' levensboek. Wat heeft hij het, met wat we in die versen 10 en 11 hebben gelezen, zijn heiland moeilijk gemaakt? Jezus, die zojuist heeft laten merken dat hij zich gevangen zal laten geven. In de vorige week stonden we bij stil. Hoe dat alles blijkt, Jezus geeft zich gevangen. En zojuist heeft ook Petrus het zijn meester horen zeggen, wat wij vanmorgen hoorden. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Als goede herder ga ik mijn leven stellen voor mijn schapen en in plaats van mijn schapen. Niemand van hen die mag verloren gaan. Ik ga die weg. Ik alleen. En Petrus, die zijn meester verdedigt, brengt Jezus hier in verzoeking om die weg dan toch maar niet in te slaan. Om zich van die weg toch nog af te laten houden. En toch nog ongehoorzaam te worden aan de wil van zijn Vader. En wat dan? In dat gebruiken van het zwaard wat Petrus hier doet om zijn meester te verdedigen. Het meest schrijnend is, dat is waarschijnlijk wel dit, hè. Dat je moet zeggen, als wij het dan zeggen, Petrus bedoelt het zo goed. Zou je zeggen, ja toch? Hij handelt toch uit liefde voor zijn meester? Hij wil niet dat zijn meester wordt meegenomen, onheus bejegend, afgevoerd, gemarteld. Hij wil Jezus daartegen beschermen. Hij wil Jezus in bescherming nemen en hem dat besparen. Daarom gebruikt hij zijn zwaard. Uit liefde tot zijn meester. En ja, wat wij dan zeggen, met alleen maar goede bedoelingen. Ja, dat kan dus. Hè? Je kan het net gehoord en gezien en geproefd hebben aan de tafel. Dat Jezus zichzelf wil geven, ja, gegeven heeft. En dat je hem daarin ook vanmorgen lief hebt gekregen. En dat je dan toch, goed bedoeld, het Jezus ontzettend zwaar gaat maken. En Jezus gruwelijk gaat tegenwerken. Vandaag nog, of morgen, of de komende weken, dat kan dus blijkbaar. Vanaf de avondmaalstafel, met wat wij dan noemen goede bedoelingen, en ondertussen gruwelijk de mist ingaan en Jezus in verzoeking brengen. Hoe kan dat toch? Wat speelt daar allemaal in mee? Wat zit daar allemaal in waardoor dit heeft kunnen gebeuren bij Petrus? Het lijkt mij op zijn minst vier dingen. Het eerste wat meespeelt is, ja, dat Petrus blijkbaar de profetieën van de Bijbel, het Oude Testament, en ook de woorden van Jezus, die lijdensaankondigingen, blijkbaar niet heeft bewaard in zijn hart. Het zijn toch vaak genoeg in het Oude Testament. De knecht des Heren zal de leidende knecht zijn. En Jezus had het toch 3 keer gezegd dat hij moest gaan lijden en sterven. Ja, blijkbaar is Petrus dat op een of andere manier helemaal kwijtgeraakt, is dat helemaal ondergesneeuwd. Ja, als je woorden uit de schrift kwijtraakt, dan kun je het zo goed gaan bedoelen en het tegelijkertijd zo gruwelijk meezondigen. Dat kan blijkbaar. Het tweede wat meespeelt, hoe dit heeft kunnen gebeuren, is dat Petrus blijkbaar niet goed heeft geluisterd naar die eerste waarschuwing. Eens bij een de eerste leidersaankondiging had Jezus aangekondigd dat hij moest lijden en sterven. Dat Petrus zegt, oh maar meester, dat verhoede God. Dat zal u geenszins geschieden. U moet niet gaan lijden. Toen had Jezus Petrus aangekeken, toen had Jezus gezegd, Satan, ga weg achter mij. Je zou denken, dat komt toch wel binnen. Als Jezus je zo aankijkt en dat tegen je zegt. Nou, blijkbaar niet dus. Blijkbaar toch niet. Of niet voor lange duur in elk geval. Precies dezelfde zonde die Petrus toen zei. En waarover Jezus hem zo vermaand had. Daar valt hij nou weer in. Dat kan blijkbaar. Dat je toch weer in dezelfde zonde valt. Waarvoor je door de Heer Jezus hoogst ernstig bent vermaand. Ten derde, dat moet het ook in meegespeeld hebben. Petrus heeft blijkbaar niet door en niet scherp. Dat er een offer nodig is voor zijn schuld. En voor de schuld van heel de wereld, maar ook voor zijn schuld. Deze werd er niet door. Dat er voor zonden straf moet worden gedragen. Dat zonden verzoend moeten worden. Dat excuus daarvoor niet genoeg is, hoeveel spijt je ook kan hebben. Dat je beste voornemens om het voortaan beter te doen niet voldoende zijn. Voor zonden is een offer nodig, is betaling nodig, moet aan Gods recht en wet voldaan worden. En blijkbaar kun je dat als discipel vergeten. Blijkbaar kun je toch. Ja, te makkelijk over de zonde gaan denken. We hebben het toch als discipel van Christus. Ja, het hebben dat het kruis gaat vervagen. Dat het kruis gaat verbleken. Voor je geloofsoog. En dat je zonder aan het kruis te denken gaat bidden. En tot God naderen. Alsof het ook een keer zou kunnen. Dat kan blijkbaar. En ten vierde speelt ook toch wel mee. Dat Petrus er toch niet aan zal hebben gewild. Dat hij zo zwak is. Dat Jezus denkt. Dat Petrus nog helemaal niet in staat is. Om zijn meester te volgen in het lijden. Jezus die wil Petrus zomaar weg laten gaan. Hè? Laat dan deze heen. Alsof Petrus niks kan. Alsof Petrus helemaal niet van dienst kan zijn aan zijn meester. Nou, zo denigrerend. Zo laatdunkend. Wil Petrus zich niet graag laten behandelen. Als zou hij nou helemaal niks kunnen. Hij kan best wel wat. Zelfoverschatting, dat kan blijkbaar. Vlak naar de avondmaalstafel. Terwijl je pas nog zo dicht bij Jezus bent geweest. Dat je niet wil inzien dat je ergens nog lang niet toe in staat bent. Dat je nog veel te weinig kracht hebt. Voor iets. Ja, en dan kun je dingen gaan doen. Goed bedoeld. waar je zo gruwelijk misgaat. Dat denkt, ik kan heus wel mee uitgaan, het goede voorbeeld geven. En denkt, vanavond loop je zelf aangeschoten over straat. Dat kan blijkbaar. En dat allemaal. Vlak nadat Jezus zijn gewilligheid zo heeft laten zien in die hof van Gethsemane. Nadat je gehoord hebt dat Jezus heeft gezegd, indien je dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Vlak nadat je gezien en geproefd hebt, bij brood en wijn, die liefde van de heiland. En dan zo. Dat mag ons toch wel ontzettend afhankelijk maken, of niet? Wij zijn en blijven, ook als avondmaalganger, ook als kinderen Gods, mensen die met al onze liefde tot God en met al onze goede bedoelingen de schriften kunnen vergeten, de vermaningen kunnen laten vallen, de ernst van de zonde uit oog kunnen verliezen en onszelf gruwelijk kunnen overschatten. Dat mag ons toch wel leren en toch wel laten bidden. Na de avondmaalstafel en ook als je niet aanging. Heere, houd me toch vast. Heere, bewaar me voor mezelf. Want ik ben tot van alles en nog wat in staat om uw woorden te vergeten. Om me van uw vermaningen niks aan te trekken. Om de ernst van mijn zonden te onderschatten. En om mezelf te overschatten en wat er dan uit voort kan komen. Je wil het niet weten. Ik kan uw koninkrijk zo tegenwerken. Ik kan zo in zonde vallen van overspel of moord. Ik kan zomaar weer doen waarvoor u me alleen zo gruwelijk vermaand hebt. Heere, bewaar me. En houd me vast. Avondmaalganger, laat onszelf niet te groot kennen om hierdoor geleerd te worden. Maak dat op uw hart bind, op je hart bind. Schat je niet te hoog in, alsof dit ons niks te zeggen zou hebben. Laat we elke dag beginnen met gebed om bewaring voor onze, voor de zonden. Bewaring er zelfs voor dat we goed bedoeld God alleen maar zouden tegenwerken. En laat het voorbeeld van Petrus ons en mij tot dagelijkse afhankelijkheid brengen. Aan het begin van elke dag en heel de dag door. Nou, Petrus dacht, dat loopt zo'n vaart niet. Zo klein hoeven ze van me niet te denken. Nou, en wat gebeurt er? Nog in hetzelfde hoofdstuk, Johannes 18. Na zijn verdediging komt die drievoudige verloochening. Dat komt ervan. Als je daar niet aan wil. Dat komt ervan. Als je ook deze spiegel van Petrus naast je neerlegt en denkt, ach, zou voor mij zo'n vaart niet lopen. Dat dacht Petrus ook. Met alle gevolgen van dien. Maar nou gaan we de link slaan, het tweede punt, naar die beker toe. Misschien is dit wel de ergste verzoeking voor de Heer Jezus geweest van alle verzoekingen die de Heer Jezus in zijn leven heeft moeten doorstaan. Om te beginnen al, erg en verraderlijk, omdat deze verzoeking natuurlijk van een kant komt waarvandaan je hem toch niet verwachten zou. Kijk, van vijanden kun je het verwachten dat ze het je moeilijk willen maken. En dat ze Jezus ongehoorzaam willen laten zijn. Van de kant van de vijanden kun je niet anders verwachten. Maar dat dat nou van de kant van zijn discipelen komt. Zo verraderlijk. Uit een hoek. Waarvan eerder ze denken, daar kan ik nou juist een beetje steun van krijgen. Dat moet wel een ontzettend verraderlijk moment geweest zijn. Op de lijdensweg van de Heer Jezus. Dat nou juist van die kant de verzoeking komt. En dan ook omdat het juist op dit moment is. Want het lijkt erop dat Jezus de strijd gestreden heeft. Hij heeft in Gethsemane gebeden. Dat vermeldt Johannes niet, dat vermeldt het andere evangelisten. In die drinkbeker die het mogelijk is, laat die beker van mij voorbij gaan. Maar Jezus heeft al biddend zijn vlees en bloed overwonnen. En hij laat zich gevangen nemen. Hij is er doorheen om zo te zeggen. En pats, dan komt Petrus nog een keer. Precies wint. Hij zou gaan denken. Het is geweest. Dan komt het nog. Je zou er in een onbewaakt moment zo aan toegeven. Een verzoeking van die kant en op zo'n verraderlijk moment. De verzoeking voor Jezus. Om dat zwaard van Petrus zich te laten welgevallen. In plaats van de beker die zijn vader hem aanreikt. Zwaard van Petrus. Beker. Echt het tweede punt van de preek. Beker van de Vader. Die beker van de Vader. Dat is een beeldspraak. Daar werd niet echt een beker voor Jezus mond gehouden. Beker. Nou, denk eerst even hier aan. Een gezin komt aan tafel. Het is tijd om thee of om koffie te drinken. En natuurlijk, ze hebben de beker staan al op tafel. En moeder heeft er al ingeschonken. Moeder weet precies wat die en die lekker vindt. Of wat ze nou hebben. Je kan niet elke keer cola drinken. Dus wat op dit moment goed voor je is. En moeder is allemaal ingezonken, kant en klaar. En dan zegt ze nou, hè, die beker is voor jou. En die voor jou. Die voor jou. En die voor jou. Ze schuift de beker naar elk kind toe. Jij dit. Jij dat. En jij dat. Drink maar op. Zo heb ik het voor je toebedacht. Heb ik het al voor je ingeschonken. Kijk, dus een beker wil zeggen, dat is datgene Wat je is toebedacht. Wat je is toegeschikt. Hier in Gethsemane de beker die de Vader, God de Vader, zijn Zoon heeft toebedacht. En zijn Zoon heeft toegeschikt. Dit is voor u, mijn Zoon. Wat zit er in die beker? In die beker zit de gramschap van de toren Gods. In het Oude Testament wordt al over die beker gesproken. De profetieën van Jesaja, Jeremia vooral. Hebben het over de beker, de wijn van de toren van Gods over alle heidenvolkeren. Over alle hoogmoedigen en goddelozen. In Openbaringen 14 kom je weer tegen. De beker van de wijn van de gramschap van Gods toren die de goddelozen zullen moeten drinken. En in de prediking, nu, gaat die beker ook langs en rond. De beker van de gramschap van Gods toren over de zonde. God reikt de mons aan, rij aan rij, één voor één. Kijk er eens in, ruik er eens aan. Overdenk je zonden en vervloeking. De toren God. Wie er niet in kijkt en die hem wegslaat, die zal nooit het wonder van vergeving ervaren. Die zal nooit het wonder van vergeving leren waarderen. In de zelfbeproeving kijken we in die beker. Als het ware ruiken we eraan. Huiveren we eronder. De gramschap van de toren God. En die komt mij toe. En die heb ik verdiend. Maar zegt Jezus. De beker die de Vader mij
mij?
Ja.
Mij gegeven.
Wat?
God geeft die beker aan zijn zoon. Aan zijn rechtvaardige, onschuldige kind. Ja. De beker die de Vader mij gegeven heeft. En tegelijkertijd reikt Petrus het zwaard aan. Het zwaard om de straf te ontgaan. De beker om de straf helemaal op te drinken. Je zou maar een beker met bitter vocht, echt waar je van spuugt en gruwt, aan je lippen hebben. En dan schuift hij dan de schouw, die beker weg. En die zit de bekerlippen met heerlijk fris zoet drinken. Nou, voor je het weet, hij een slok ervan genomen. En de hele mensheid zal voor eeuwig verdoemd zijn. En nooit meer te redden zijn. Als Jezus even één slok had genomen. Van wat het zwaard van Petrus hem bood. Maar in ondoorgrondelijke liefde is er geen haar op zijn hoofd, geen vezel in zijn ziel die daaraan denkt. Niet het zwaard van Petrus, maar de beker van mijn Vader. Zal ik die niet drinken? Zal ik die niet drinken? Helemaal tot op de bodem van de Godverlatenheid toe. Zal ik dat deel inzuigen van de gramschap Gods dat de Vader mij heeft toegedacht. En daarom was er vanmorgen die andere beker. De beker der dankzegging. En die was voor ons. De beker van heil. De beker van wat God zijn gelovigen heeft toebedacht. In plaats van zijn toorn en vloek. Vergeving van zonde. Vrede met God. Kindschap van de Vader. De verzegeling met de Heilige Geest. Het eeuwige leven. En de onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Neem. Gedenkt, drinkt allen daaruit, uit deze beker. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen. De kelk des heils, om zijn lof bij te vermelden. Mijn beker is overvloeiende. Ja toch, dat er wat een genade, Heere. Dat u de beker nam die de Vader u had toebedacht. En dat ik die beker krijg die u voor mij verworven heeft. Zou je niet elke dag verwonderen? Zou niet elke dag je geluk niet op kunnen? Zou niet elke dag je verbazen? De beker die ik verdiend heb. Die dronk u. En de beker die ik krijg is er één. Die van heil is overvloeiende. En weet je wat het grootste en nog het mooiste is? Waarom heeft Jezus nou vanmorgen die beker aan mij gegeven? En heeft hij de lijdensbeker van zijn Vader, heeft hij die voor mij gedronken? Waarom heeft Jezus dat nou voor Petrus gedaan? Omdat Petrus erom gevraagd had? Nee, dat dacht ik niet in dit stukje. Omdat Petrus dat zo gebeden had? Nee, nee, nee. Dat heeft Jezus voor Petrus gedaan? Die het niet wilde. Die er tegen vocht. En die het juist wilde voorkomen. En voor die Petrus heeft Jezus de beker gedronken. Puur omdat hij dat wilde. Puur omdat,
omdat hij Petrus van zijn vader had gekregen en had aangenomen. Wat een wonder. Niet omdat ik, maar omdat hij. Niet omdat ik, maar omdat hij. En wat een genade dat het voor zulken kan. Die er niet om vragen. Die het alleen maar tegenwerken. En die het er alleen maar niet aan willen. Nou, voor u kan het. Voor zulke heeft Jezus het gedaan. En dat hij je daar nou achterbrengt. En dat hij dat nou bijbrengt. Dat je dat nodig hebt. Dat je niet zonder kunt. Nou, weet u daarvan. Dat allergrootste wonder. Dat hij dat voor mij heeft gedaan. Dat is het. Want kijk, dat is ook wel nodig. Dat is ook wel nodig dat je dat weet. Je kan wel zeggen, och, als die beker langskomt. Je zonden, je vervloeking, je hebt toren van God verdiend. Laat maar gaan, die beker. Ik wacht me voor om daarin te gaan kijken. Om mijn zonden te overdenken. Dat ik vervloeking heb verdiend. Dat is allemaal veel te somber en dat laat ik wel me voorbij gaan. Dat hoeft voor mij niet. Ja. Je kan hem nou voorbij laten gaan. En denk, ik kijk er niet in en ik ruik er niet aan. Hij komt een keer terug, hij komt een keer terug. Je kan de beker je leven lang voorbij laten gaan van die toren God. Maar op de jongste dag komt hij terug. Als een beker die je niet meer kunt ontwijken. En een beker die je leeg moet drinken. Tot in alle eeuwigheid van de hel toe. Als je hem niet aan Jezus overdraagt. Dan zul je hem zelf moeten drinken. Heeft Petrus, zou Petrus hier iets van geleerd hebben? Nou, op korte termijn niet, hebben we gezien, hè? Want nog in Johannes 18, hetzelfde hoofdstuk. Dan verloochent hij Jezus 3 keer. Maar op langere termijn dan. Zou Petrus er iets van geleerd hebben? Van deze zwarte bladzijde uit zijn leven. En van die woorden die Jezus heeft toegevoegd. De beker die de Vader mij gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? Ja, toch wel. Toch wel. Dat is de vrucht ten derde. Het heeft wat. Petrus heeft wat van geleerd, ja, ja. Dat kunnen we afleiden. Uit hoe het verder met Petrus is gegaan, wat we daarvan weten. Want ook voor Petrus had de Vader een beker. Een deel wat God voor Petrus had toebedacht en toegeschikt. Hoe zijn leven zou gaan. En hoe zijn levensweg zou zijn. Ook voor Petrus had de Vader een beker. We lezen over in het boek Handelingen, als Petrus een andere keer in de gevangenissen komt. Petrus werd later gekruisigd met het hoofd naar beneden, misschien in Rome. Daar had Jezus ook voor zegt aan 27, hè. Een ander zal u gorden en zal u brengen waar ge niet wilt. En ge zult uw handen uitstrekken, Petrus, volg mij. Drink de beker. Die de Vader jou heeft toebedacht. En we mogen geloven dat Petrus die beker heeft gedronken. Gevangenis in, gevangenis uit en weer de gevangenis in. Zich heeft laten kruisigen in Rome. Hij heeft uiteindelijk de beker gedronken die de Vader voor hem bedacht had. Dat is vrucht. Vrucht van het heil. Vrucht van het heilige avondmaal. Dat we leren de beker te aanvaren die de Vader voor ons heeft toebedacht. Zoals die moeder elk kind de beker ingeschonken wel toeschuift. Jij dat. Nou, zal de Vader in de hemel dat ook. Hij heeft voor elk van, voor ieder mens, maar zeker voor elk van zijn kinderen, heeft hij een beker. Dit heb ik jou toe bedacht in het leven. En dit jou. En dit u. Hij houdt rekening met wat we fijn vinden, ook dat. Maar dat is niet het ene, doet de moeder ook niet. Hij houdt ook rekening met wat gezond, geestelijk gezond voor ons is. En vooral houdt hij rekening mee met wat tot zijn eer dient. En daar heeft hij een ondoorgrondelijke goddelijke wijsheid. En van daaruit beschikt hij ons levenspad. En reikt hij ons een beker aan. Soms voel je het aankomen. Ziekte, lijden, moeite, zorg. En wat de genade je dan mag zeggen. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. O ja, je mag bidden, zeker. Je mag het Heere zeggen hoeveel pijn het je doet, hoe bang dat je voor bent. Hoe je tegenop ziet en je mag vragen, Heere, indien het mogelijk is, je bent toch een God van wonderen. Laat de beker waar ik zo bang van ben, word ik echt werkeloos, word ik echt ongeneeslijk ziek. Raak ik echt psychisch een tijd uit de running, Heere. En het mogelijk zou die beker van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil. Maar gelijk gij wilt geschieden. En soms voel je dan in je leven dat God het een bepaalde kant op laat gaan. Dat het lijden zal blijven. De zorg, de pijn. Jonger of ouders. Iets wat zwaar valt. En wat toch niet weggenomen zal worden. Nou, om dan die beker niet weg te slaan. Niet opstandig te worden. Niet met een zwaard van je af te willen houden. Maar om dan te zeggen, de beker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Nou, dat schenkt Christus. Hij maakt immers zijn beeld gelijkvormig. Dat is vrucht van zijn lijden. Dat is de vrucht die hij verzegelt aan zijn tafel. Ik zal u voeden en sterken. Ik zal u voeden tot eenswillendheid en onderwerping. Ik zal u voeden en sterken. Ook als de beker bitter is. En wat op je levenspad komt, gruwelijk zwaar valt. En niet te drinken is, maar dan toch. En we mogen bidden, Heere, maak het waar. Vervul dat amen. Als ik uit uw beker bittere slokken moet nemen. En donkere dalen door moet. Voed mij. Met uw genade, tot eenswillendheid, volgzaamheid en kracht. En dat geeft hij. Dat is vrucht van zijn lijden. Dat verzekert hij aan zijn tafel. Dat hij het leert zeggen, wat Vader me aanreikt, dat is goed. En. Het is nooit alleen maar bitter. De beker die de Vader zijn Zoon gaf, was enkel bitterheid. Puur bitterheid. Er zat niks anders in dan lijden, straf, gramschap, toorn en vloek. Niks anders. Maar de beker die de Vader mij geeft, die kan ontzettend bitter zijn. Maar op de bodem ligt er ook liefde in. Het is vermengd met liefde van de Vader. Die me wil vormen naar zijn beeld. die hem wil louteren en toebereiden voor zijn vaderhuis. Het is een beker waarin het zoete door het bittere heen zit. God zij dank. En het is vrucht. En het is zegen. En het is genade. Dat hij het die leert drinken. Want zou ik de beker niet drinken die de Vader mij gegeven heeft? Dat is het eerste. Heeft Petrus dan niks geleerd? Ja, ik geloof het vast. Ook in een ander opzicht. Ligt er dicht tegenaan. Maar ze merken, het is toch net een andere lijn. Leg eens even naast elkaar. Hè. Heer, wat we gelezen hebben, Johannes 18. Petrus slaat van zich af. Hè. Met al zijn goede bedoelingen, hè, nogmaals. En daar zal toch ook wel hebben meegespeeld bij Petrus. Dat het nou toch ook wel een beetje erg dichtbij hem komt, hè. Die gevangen nemen. Ja, ze nemen nou Jezus, maar straks is hij ook nog aan de beurt. Als zij nu Jezus gevangen nemen, kan hij de volgende wel eens zijn. En dan breekt het angstzweet hem toch uit. En hij slaat erop los met zijn zwaard. Stel je voor. Straks gaan ze mij ook afvoeren en martelen. En hij slaat erop los met zijn zwaard. Dat niet. En leg dat nou eens naast wat Petrus in zijn eerste brief heeft geschreven. Daar schrijft hij onder andere dit, hoofdstuk 2 en 4, een paar teksten. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor Gods zwaarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Daar moet je van schrikken, maar dat is genade. Opdat we zijn voetstappen zouden navolgen. En hoofdstuk 4, gelijke gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, zo verblijdt u. Niet zo verschrikt u, nee, zo verblijdt u. Dat is toch een andere houding dan hier die Johannes 18, hè. Het heeft dus toch vrucht gedragen. Dat onderwijs van Jezus, dat lijden, dat sterven, de opstanding van Jezus. Er is toch in Petrus leven vrucht gekomen. Dat hij het lijden omwille van Jezus' naam niet meer van zich afslaat. Maar zegt, verblijd u. Dat is iets moois. Nou, ik herken me al te goed van Petrus trouwens hoor. He, dat hij terug wil slaan. Nou, hebben wij dat denk ik niet meestal met zwaarden en met weet ik voor wat voor pistolen te doen. Maar begin eens even een niveautje lager. Ik sla al zo graag met woorden terug. Of niet? Als ik in een discussie, in gesprek ben over geloof en andere mensen luisteren mee. Wat wil ik graag die discussie winnen? Wat wil ik graag die ander die het geloof bestrijdt, als het ware met een zwaard schaakmat zetten? Pats, daar heeft hij niet van terug. Ik heb de discussie gewonnen. En diegene hebben meegeluisterd, denk ik. Maar, dat heeft hij netjes voor elkaar gekregen. Ik verlies niet graag een discussie. Ik ook niet hoor, sowieso. Ik word graag schaakmat gezet. En dat de rest van de mensen die het horen een beetje, nou ja, een beetje lachen van, nou ja, hè. Die Christen staat er met de mond vol tanden. Lijden om Jezus' naam, dat ligt ons niet. We slaan het liefste terug. Al is het dan maar met woorden. Kruis dragen. Dat weer ik zo graag af. Ik wil geen gezichtsverlies lijden. Is het niet waar? Het is veel makkelijker om veel voor Jezus te doen, dan om weinig voor hem te lijden. Is dat waar? Lijkt mij van wel. Het is makkelijker om 3 avonden in de week voor de kerk op pad te zijn, dan 1 uur voor hem te moeten lijden en gemarteld te worden. Maar het kan de beker zijn of worden die de Vader geeft. Gezichtsverlies lijden, inkomensverlies, baanverlies. Of nog erger en nog meer, omwille van zijn naam. Ik ben zo geneigd om dat van me af te zwaaien. Maar genade geeft vrucht. Christus maakt zijn beeld gelijkvormig. En het heilige aanval verzegelt hij het. Ik zal voeden en versterken. Ook in de weg van kruis dragen. Om, als het, nog niet altijd even makkelijk te onderscheiden. Maar als het puur omwille van het navolgen van Jezus is. Wat ik daarom moet lijden te zeggen. De beker die de Vader me geeft. Zal ik die niet drinken? En in plaats van te slaan. Keer ik de andere wang toe. En ik verzet me niet. Als het puur omwille van de naam van mijn zaligmaker is. Zal ik niet terugslaan. Maar ik laat me aandoen wat omwille van zijn naam mij wordt aangedaan. Ik mag er wel elke keer om vragen. Heere, maak me daartoe bereid. Heere, geef me daarvoor de kracht. Heere, geef me daarvoor de wil. Leer het mij naar de belofte van uw heilig avondmaal. Vrucht, vrucht. Zo hebben ze zich gevangen laten nemen. Zo zijn ze de brandstapels opgegaan. Zonder spoor van verzet. Vrucht uit het lijden van Christus. De beker drinken die de Vader me aanreikt. Dat is de weg naar de hemel. Dat is de smalle weg naar de hemelpoort. Alleen door genade begaanbaar. En door genade zeker begaanbaar. Dat is de weg van oefening. Loutering. De weg van oefening in hemelverlangen. Maar beter gezegd, de weg van oefening in bruidegomsverlangen. Naar de plaats waar Christus is. Dat is de weg waarvan geldt. Indien we met hem lijden. We zullen ook met hem verheerlijkt worden. En de heerlijkheid zal niet opwegen. Verre weg. De heerlijkheid zal verre weg ruimschoots opwegen. Tegen het lijden in deze tegenwoordige tijd. Dat is het deel. Voor allen die de Vader aan zijn Zoon gegeven heeft. U zegt misschien ook nou van, dat klinkt wel hoog allemaal. Ik heb steeds het gevoel, daar kan ik en daar hoor ik niet bij. Degenen die de Vader mij gegeven heeft. Ik mag het ook anders zeggen, blijkt nu. Dat is het deel van alle Petrussen die genade nodig kregen. Ik hoop. Dat u er nou wel bij kunt. Amen. Laten we zingen Psalm 102 vers 16. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, van smart en smaad ontheven. Psalm 102 vers 16. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, daar zorgt u voor. Eens van smart en smaad ontheven, eeuwig met uw leven. Daar zorgt u voor. In een weg van beproeving, van kruis dragen, om de beker te drinken die de Vader ons geeft. U maakt eens willend met uw Vader. En zo zorgt u dat uw gelovigen aankomen. Dat niemand verloren zal gaan van hen die de Vader u gegeven heeft. Heere, laat dat ons hart vertroosten. Uitzicht, vastheid, zekerheid geven. En Heere, ja, we danken u dan toch ook, dat we mochten zien wat dat nou voor de mensen zijn, diegenen die de Vader aan uw Zoon gegeven hebt. Dat het mensen zijn als Petrus, die er zo naast kunnen zitten, die zo de schriften kunnen vergeten, vermaningen, dan zich laten afglijden, hun schuld kunnen onderschatten, zichzelf zo gruwelijk kunnen overschatten, dat ze er alleen maar tegenin vechten. En dat als van hen had afgehangen, er nooit een zaligheid zou zijn en zeker niet voor hen zelf, Heere. Zulken zijn dat. Heer, wil er ons ook in omvatten, dat we ons daarbij laten rekenen, dat ook een van zulken erkennen te zijn. En dan bid u zeer, Heere, dat we in de spiegel van die zwarte bladzijde van Petrus nederigheid leren mogen, afhankelijkheid. Het voortdurend gebed, geef mij niet over aan mezelf, maar bewaar mij, dat ik klaar en onderscheiden zag, of ik uw bevelen heb te gedragen, dat het morgenochtend onze eerste zucht is als we wakker worden, en ook de tweede en de derde, en alle ochtenden. Weerhoud ons dat we niet aan overmoed ons hart hecht. Heere, we bidden om een zegen over deze avond. Zegen de avondmaalskring, in de gesprekken, in het zingen, in het luisteren. Maar zegen ook als op andere plaats, in andere huizen. Er gesprek mag zijn over deze zondag. Gedenk hen die alleen zijn. Ook als de kerktelefoon weer uitgaat, of die alleen thuiskomen. En in eenzaamheid kunnen overdenken, maar met niemand een woord erover kunnen spreken. Leid ons Heer door deze week heen. In het persoonlijk leven, maar ook in alle onderdelen van het gemeenteleven. En zie ons in genade aan. U Heere, die de dank en de lof zij tot in eeuwigheid. U Heere Jezus, Lam van God, Knecht des Heren, Bruidegom, die ook deze verzoeking weerstond. Geloofd en geprezen zijt Gij, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 23, het derde vers. Gij zelf mijn hoofd, doet mijn blijdschap groeien, en van uw heil mijn beker, hebt u de beker overvloeien. Psalm 23, vers 3. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.